En zo gaan we dan weer naar Richteren, hoofdstuk 6. Waar de Heer zelf, in de gedaante van de bekende engel des Heren, aan Gideon is verschenen. En daar vinden we dan dat Gideon zei in, even kijken, vers 17. Indien ik dan genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Eigenlijk staat er gewoon dat gij spreekt. Dan heeft het dat moeilijk gemaakt. Zo doe mij een teken dat gij spreekt. En onder gij wordt uiteraard verstaan dat gij, Heere, spreekt. Wijk toch niet van hier, blijf even hier, betekent dat. Totdat ik tot u kom en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En zo gebeurt ook, want er staat er in vers 19, Gideon ging in en bereidde geitenbokje en ongezuurde koeken van een eva meels. En vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot en hij bracht het tot hem uit. Nee, sommigen denken dat dat het afwaswater meteen al was, maar zo snel was het ook weer niet. In ieder geval, hij bereidde een geitenbokje en daarna ongezuurde koeken. Ik heb echt in een van de aantekeningen, even de commentaren gelezen. Het waren ongezuurde koeken, want hij had er haast mee en had geen tijd om het te laten rijzen. En ik denk altijd, hoe zou je dan het vlees hebben klaargemaakt van dat geitenbokje? Ik denk dat in de tussentijd makkelijk het deeg kan rijzen. Maar goed, daar gaat het niet om. Hè? Dus hij bereidde een geitenbokje, ongezuurde, matse staat er eigenlijk. Ongezuurde koeken van een eva meels. En wel dat geitenbokje, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Ik ga er maar even snel doorheen. Een geitenbokje, zeker in combinatie met deze ongezuurde broden. Want waarom de koeken staan, weet ik ook niet. Het zijn matzes, dus ongezuurde broden. Dat is de normale gedachte. Dit geitenbokje, deze ongezuurde broden, herinneren ons uiteraard aan het paaslam. Want het paaslam was of een jong van de schapen of van de geiten. En in dat geval was het een geitenbokje uiteraard. Dus het geitenbokje, deze ongezuurde broden, leggen verband met de uittocht uit Egypte, waar voor het eerst zo'n geitenbokje, dan wel paaslam, geslacht werd. En waar Israël ook inderdaad 7, en eerlijk gezegd, het waren er eigenlijk 8 dagen, hè, waar Israël 8 dagen ongezuurde broden had. Deze dingen, dat geitenbokje en deze ongezuurde broden, spreken inderdaad over de verlossing zoals die tot stand komt, met name dan door de eerste komst van Christus. Ik weet niet of je er wel eens over na hebt gedacht, maar het is zo dat wij in de feesten van Israël, de zogenaamde hoogtijden, onderscheid kunnen maken tussen 3 groepen van feesten. Ik zeg het nou maar even erg vlug dan, hè. 3 groepen van feesten. De eerste groep van feesten is in de eerste maand, dan een groep van feesten in de derde maand, dat is maar kort trouwens, en dan een groep, een weer uitgebreide groep van feesten in de 7e maand. Er zijn dus 3 groepen en de betekenis van die 3 groepen van feesten is daarmee eigenlijk al bepaald. Want de eerste groep spreekt over de dingen die verband houden met de eerste komst van Christus. De laatste groep, de derde groep, spreekt over de dingen die verband houden met de wederkomst van Christus. En de middelste groep, die spreekt over wat er tussenin zit. Heel speciaal over de tegenwoordige bedeling. Dat is de eenvoudigste verklaring die ik geven kan. En daar gaat hij dan. In de eerste groep vinden we het Paascha, dat wil zeggen het slachten en eten van het paaslam, het geitenbokje eventueel dus. Gepaard gaande met en gevolgd door het eten van de ongezuurde broden in het feest van Paascha, of het feest van ongezuurde broden, of hoe het maar heet. Dat is het tweede feest dus, de tweede hoogtijd, hè, heet het dan. En het derde wat daarbij hoort, die zit daarin, dat is namelijk dat op de zondag, gedurende het feest van ongezuurde broden, dat wil zeggen op de eerste dag der week dus, het offeren van de eerstelingengarf aan de Heer gegeven zou worden. Tot de Heer opgeheven zou worden, bewogen zou worden in de tempel. Dus als ik zeg groep van feesten, moet u dat feest niet zo letterlijk nemen. Want Pascha, het eten van het paaslam ook, is officieel geen feest. Het is wel een hoogtijd, maar geen feest. Het is wel een bijzondere gebeurtenis, maar het wordt niet als feest aangemerkt. Maar daarna zijn er nog wel 2 feesten die erbij horen, namelijk het feest van de ongezuurde broden en het heffen van het offer van de eerstelingengarf. Dat vindt allemaal plaats dus in de eerste maand. En het spreekt over de eerste komst van Christus, want ook ons paaslam, 1 Korinther 5, ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Staat daar gewoon bij dat het paaslam een type is van Christus. Ook mensen die van typologie niks moeten hebben, zullen dit toch moeten erkennen, want het staat ronduit zo in de Bijbel. He, ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. En dan staat er meteen achteraan, zo laat ons dan feest vieren. Nog steeds 1 Korinthe 5. Laat ons dan feest vieren in de ongezuurde broden der oprechtheid enzovoort. Want die ongezuurde broden zijn een beeld van de mens. Brood is een beeld van de mens, komt er later nog op terug. Maar het is een beeld van de mens waaruit het zuurdeesem verdwenen is. Dat wil zeggen waaruit de zonde is weggedaan. Hij is gereinigd van de zonde. Er is nog veel meer over te zeggen, maar dat doe ik nou niet. Hè? Het gaat erom dat de essentie van dat ongezuurde brood is, dat is dat er uitzonderlijk is. Er is namelijk inderdaad iets uitgezonderd. Het zuurdeesem is er namelijk uit. Een zuurdeesem is altijd en overal in de Bijbel en daarbuiten een beeld van bederf. Het is bederf namelijk. En het is een beeld van de zonde dus. En als het paaslam geslacht is en gegeten wordt, en als wij dus deel hebben aan het bloed en het vlees van de Heer Jezus Christus, precies zoals het staat in Johannes, in het Johannes-evangelie, wel, dan hebben wij vervolgens reden om feest te vieren. Zo laat ons dan feest vieren. Staat nooit laat ons bedroefd zijn, integendeel. Wij zijn niet bedroefd, gelijk als de anderen die geen hoop hebben enzovoorts. Hè. Wij zijn niet bedroefd, wij zijn ook niet in de rouw, maar wij vieren feest. Dat is het. En het is dus een gevolg van de eerste komst van Christus en wat ermee gepaard ging. En het wijden van de eerstelingengarf in de tempel in diezelfde dagen, op de eerste dag de week, is gewoon een beeld van de opstanding van Christus. Hè. Het slachten van het paaslam en ook het eten ervan hangt samen rechtstreeks met de dood van de Heer Jezus. Waarna het de eerstelingengarf op de eerste dag der week een type is van de opstanding van Christus. En het resultaat daarvan is voor ons dat het zuurdeesem is weggedaan. En dus dat wij feest vieren. 7 dagen lang en dat betekent eigenlijk altijd. Als het er helemaal over gaat, betekent altijd. Nou goed, dat zijn de feesten in de eerste maand. Dan hebben we het feest in de derde maand. Dat spreekt over de huidige situatie. Daarna, dat is namelijk het wekenfeest. Ook bekend uiteraard als het Pinksterfeest. Het heeft te maken met de werking van de geest. Dat wil zeggen, het heeft te maken met de onzienlijke werking van God of van Christus in deze wereld. In plaats van dat hij dat zienlijk en in het openbaar doet. Want dat is de strekking van het Pinksterfeest eigenlijk. God spreekt wel, maar hij laat zich niet zien. Dat is het Pinksterfeest. En dat is het kenmerk van onze tegenwoordige bedeling. Tussen de eerste en de tweede of wederkomst van Christus. Dus dat heeft te maken met de gemeente. En daarna hebben we de feesten in de derde maand. Dat is weer een uitgebreidere groep. Want die begint eerst met de feest van de... moet ik even goed zeggen. Van de trompetten, als ik het wel heb. Hè? Ja, niet de bezuinen, of wel? Waren het de bezuinen? Feest de bezuinen? Dat heb ik gewoon weer, dat heb ik ineens een... is het weg? Of het nou, ik ben altijd in de war tussen de shofar, dus de bezuinen en de zilveren trompetten. Want die zijn er namelijk ook. Maar hoe dan ook, daar wordt op zo'n ding geblazen dus. Let op hoe ik me eruit red. Hè? Er wordt op zo'n toeter geblazen. En dat is op de eerste dag van de zevende maand. Dat is het nieuwjaarsfeest. En ik zal u bij gelegenheid nog wel eens een keer uitleggen dat het spreekt over de opname van de gemeente. Daar begint het namelijk mee, met het verzamelen, het roepen enzovoort, het bijeen verzamelen. Daarna, op de tiende van diezelfde maand, is het de grote verzoendag. En het heeft niet meer te maken met de gemeente, maar dan heeft het te maken met Israël, uiteraard. En daarna volgt het feest van Loofhutten vanaf de vijftiende van de maand. En dat heeft te maken met de volkeren. Ik zeg het wat vereenvoudigd hoor, ik weet dat heel goed. Maar niettemin is het zo correct. Het feest der bezuinen, dat wil zeggen, heeft te maken met de opname van de gemeente. Dan de grote verzoendag heeft te maken met de bekering van Israël. En dan het feest van de loofhutten, wat te maken heeft met het geopenbaarde. 1000 jaar zeggen we dan meestal. Maar het geopenbaarde koninkrijk duurt ook weer 7 dagen en dus eigenlijk altijd. En dat is wat allemaal plaatsvindt rond de wederkomst van Christus. Dan heb je het hele verhaal gehad. En u ziet dus dat het verhaal eigenlijk gewoon begint met het paaslam. Begint eigenlijk nog eerder dan ik gezegd heb, want het begint eigenlijk op de tiende van de eerste maand met het in huis nemen van het paaslam. De 14e van de eerste maand wordt dan het paaslam geslacht en gegeten. 'S Avonds, tussen de avond, of tussen 2 avonden zo je wilt, maar het is toch hetzelfde. En dan de andere dag begint het feest van Pascha of het feest van ongezuurde broden. Dat is de gang van zaken. En het is laat ik dan helemaal terugkeren. Het eten van het paaslam en het eerste eten van ongezuurde broden gebeurde ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. En als de uittocht uit Egypte als begin, als inleiding van het oude verbond model staat voor de verlossing waardoor het nieuwe verbond tot stand kwam, dan betekent het dus ook dat het eten van het paaslam, slacht en eten van het paaslam en het eten van de ongezuurde broden ook typologisch verband houdt met onze bedeling. Het heeft namelijk te maken met dat wij deel hebben aan de dood en opstanding van Christus. Want daar komt het in het kort op neer. Zodat we in dat geitenbokje en de ongezuurde broden hier bij Gideon wel degelijk wordt uitgebeeld hoe de verlossing tot stand zou komen. Via het geitenbokje en via ongezuurde broden. Dus een heel eenvoudige typologie. Want het was hier geen Pasen, maar toch wordt hier eenzelfde soort beeld aangehaald. En dan staat er, ze waren gemaakt van Eva meel. Die Eva, daar heb ik het nog wel eens over, want die komt voor in Zacharia. En daar kun je knap last van hebben. Je kunt er bijvoorbeeld in gevangen zitten, in Eva. Dat is heel lastig, vooral als je een plaat lood op je hoofd hebt dan ook nog. Zo. Maar en ja, ik ga er maar niet dieper op in, maar dat vind je in Zacharië. Er zit een vrouw gevangen in een Eva, dus dat is nogal een grote pot met meel. Ik hoop niet dat Gideon die hele pot in zijn geheel gebruikt heeft om die ongezuurde koeken te bakken. Want dan kon hij het hele weeshuis wel een jaar van brood voorzien. Dat is ook niet de bedoeling. Maar die Eva komt later voor en is daar een uitbeelding van de situatie van Israël, maar niet in vrijheid, maar in slavernij. Gevangen in de Eva met een loden plaat erop. En de loden plaat is heel uitdrukkelijk een beeld van de wet. En de vrouw in de Eva is een beeld van Israël gevangen in en onder de wet. Meer zal ik er nou niet over zeggen, want het wordt toch veel te ingewikkeld. Maar zo'n Eva wordt hier gebruikt. Het spreekt over de eenheid van het volk, het hoort bij elkaar en het hoort deel te hebben aan het geitenbokje en de ongezuurde koeken. En dan staat er, het vlees legde hij in een korf. Dat is wel interessant om even te zien, want het is mooi vertaald met korf, maar het woord wat gebruikt wordt, sal, dat betekent gewoon een wilgentak. De tak van een wilg, een wilgenteen heet zoiets, hè. Maar het eigenaardig is dat het woord in een wat uitgebreidere vorm, salal, komt er dus nog een L achter, salal betekent verhogen of verheerlijken. Zodat zo'n korf, gevlochten van wilgetenen of desnoods van iets anders, want het hoeft niet per se van een wilg te zijn, kan van alles zijn waarvan je maar een korf maakt, hè, waarvan je maar een mand vlecht. Maar het spreekt over verheerlijking, over verhoging. Zodat we nu even dit verhaal even loslaten en dan gaan we even naar Mozes. Want daar hadden we het toch al over de uittocht uit Egypte. Het paaslam, het geitenbokje en ongezuurde brood. Mozes was die man die in een biezenmandje, in een korf, dus inderdaad, op de Nijl gezet werd en die wateren overwon. Maar dat kan ook niet anders, want zo'n korf, gevlochten van wilgetenen of waar dan ook maar van, want het doet dan weinig meer te zaken, spreekt over verheerlijking. Het woord betekent dat nou eenmaal. En vandaar dat het hier dus kennelijk gebruikt wordt. Het vlees wordt gedaan in een korf. Dat betekent eigenlijk dat het vlees verheerlijkt wordt. Omdat het gaat om vlees wat verhoogd wordt. Dat is de gedachte. Er gebeurt iets bijzonders mee. En iets dergelijks geldt voor het sop. Want het sop is natuurlijk gewoon soep. Dat is leuk. Dat hoef je aan de Zuid-Afrikaan niet uit te leggen. Want die hebben het nog steeds over sop. Als je gaat eten, dan beginnen ze eerst met sop. En sommigen hadden al gedacht dat het afwaswater was natuurlijk. Maar goed. Het verschil is dus maar één letter, hè? Het sop, u kent het uitdrukking, sop is de kool niet waard. Dat heeft ook niks met het afwaswater te maken. Maar met de soep waar eventueel een kool in zou moeten, of niet, hè? Nou, hij deed de soep. Dat wil zeggen, dat is het water waarin het geitenbokje bereid was. En waarin het vlees dus bereid was, hè? Dat water is dat gewoon. Dat deed dan soep. De soep deed hij in de pot, want er staat niet een pot, maar er staat de pot. Dat bleef gewoon in de pot, uiteraard. Daar komt het op neer. Het vlees werd eruit gehaald en het water of de soep niet. Het bleef in de pot en hij bracht het tot hem uit. Het gaat erom dat het water achterbleef, maar dat het vlees uit het water, uit de soep gehaald werd en gedaan werd in het korf. Dat werd dus verheerlijkt. En de soep of het water dus bleef gewoon waar het al die tijd al geweest was. Daar komt het op neer. Dat is leuk trouwens, want dan wil je natuurlijk weten wat soep dan in het Hebreeuws is. Soep is marak. En marak betekent zoveel als iets oppoetsen. Dat is een werkwoord. Marak, iets oppoetsen, polijsten, slijpen eventueel. Maar dat is hetzelfde als glad maken, poetsen. En wat er gebeurt, is heel, heel interessant om dat te zien, is dat geitenbokje wordt dus geslacht, wordt bereid, wordt in die soep, in het water gedaan. En in het water wordt het gepolijst, maar in ieder geval bereid. Klaargemaakt. Want dat is de betekenis dan van die soep. De dingen worden daarin gepolijst. Glimmend gemaakt, veredeld, verbeterd. Of gewoon gestookt, of hoe het maar heet mag. Maar het gaat om het bereiden zodanig dat het helemaal geschikt is en gevormd is enzovoort. Diezelfde functie van het water kennen wij al lang. Want we weten bijvoorbeeld, mag ik maar bij een Bijbels voorbeeld blijven, dat David bij gelegenheid naar de beek ging en hij zocht er van die mooie gladde stenen uit de beek. Dus precies hetzelfde, die stenen waren in het water, in de soep, hè? In het water, slootwater, waren ze geslepen uiteraard tot zo'n mooie gladde glimmende steen. Dat is het verhaal. Dat is wat het water altijd doet. Dat kan ook niet anders, want water is een beeld van het woord van God. En waardoor wordt een mens gereinigd, geheiligd, gepoetst, gepolijst enzovoort. Toch gewoon door het levende, stromende, levende water. Let wel, niet door het dode, stilstaande, bittere, giftige water. Maar door het levende water. Namelijk door het woord van God. En eigenlijk dus door Christus zelf. Zit hier allemaal achter. Maar let wel, dat heeft niet zoveel met het verhaal te maken, maar dat zit nou eenmaal in die Hebreeuwse termen die hier gebruikt worden. En soms is het nodig om je daarin te verdiepen, om het verhaal zelf te begrijpen. Het geitenbokje werd dus gepolijst, gereinigd, geheiligd, kortom, bereid in dat water, in die soep. En daarna wordt het daar uitgehaald wanneer het klaar is en wordt het gedaan in de korf. Nou, wat dat nou een beeld van is makkelijk genoeg. Het spreekt feitelijk gewoon over de Heer Jezus Christus, die hier op aarde geleefd heeft. Ja, in het water, maar ik bedoel gewoon in het woord. En onderwezen is in het woord en ook altijd met dat water, met dat woord dus bezig was. Kortom, hij heeft hier op aarde geleefd als gelovige, want dat is het dan eigenlijk. Hij is in zijn denken gevormd door dat water en door de schriften dus. En het resultaat is dat God hem uitermate verhoogd heeft. Hij heeft hem daaruit gehaald, heeft hem gedaan in een korf, heet zoiets dan. Heeft hem namelijk verheerlijkt. Dat is het verhaal eigenlijk. En daarna zijn er nog zat illustraties bij te bedenken. Wat leuk hè, dat als ze met een luchtballon omhoog gaan, hangen ze ook eronder in een korf. Dat hoort zo. Wordt in de mand. En dan zeggen wij, ja, de kont die zijn goed licht en sterk. En daar hebben we allemaal technische verklaringen voor. Maar het is juist zo leuk dat zonder de technische verklaring wij het ook begrijpen. Hè? Maar in een korf, in een mand, wordt men verhoogd. Dan zoek ik nou nog maar eens in de Bijbel uit waar allemaal een mand of een korf voorkomt. Dat is erg interessant. Het spreekt dus over verhoging. Ja. En het water gaat eruit, heeft zijn werk gedaan. Dat is het dan, hè? Dat lekt eruit. En dan wordt het vlees omhoog gehouden of verheerlijkt. Nou, zo wordt het tot hem uitgebracht, staat er. Hij bracht het tot hem uit, vers 19 van Richteren 6. Hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik. Want het blijft allemaal ritueel, allemaal bijzondere gebeurtenissen. Onder de eik, daar zat de Heer, die was daar gezeten. Was staat in vers 11, hè. Hij zette zich onder de eik, die engel des Heren. En het zal u gedacht zijn dat hij dus ging zitten op een steen. He, toch? Dat zal dus wel, op een steen onder de eik. En wel, die maaltijd wordt daar tot hem gebracht. En dan staat er in vers 20, doch de engel Gods, want de engel des Heren, zo heet hij in vers 11 en in vers 20 heet hij de engel Gods. Zodat wij weten dat dat hetzelfde is en dat is echt wel eens van belang. Omdat in sommige gelegenheden de engel des Heren verschijnt en bij andere gelegenheden staat er dat de engel Gods verschijnt. Maar het is echt dezelfde, het is namelijk God, de Heren. Of de Heere God zelf, die een boodschap kon brengen. Nou goed, doch de engel God zeide tot hem, neem het vlees en de matzes en leg ze op die steenrots en giet het zot uit. En hij deed al zo. Ik weet niet hoe ik daar aan kom, maar in mijn gedachten denk ik altijd dat het diezelfde steenrots is waarop hij eerst zat. Dat hij opstaat en zegt, hier is de steenrots, leg het daar maar op. Maar het maakt niet zoveel uit natuurlijk, want het komt toch allemaal op hetzelfde. De steenrots namelijk is een beeld van Christus zelf, de opgewekte Christus, de onwankelbare, de rotssteen. Het woord wordt natuurlijk vele malen gebruikt en vorige zomer, 1986 was dat, hebben wij daar een hele conferentie van zelfs 14 dagen alles bij elkaar aangewijd, dus ik ga er nou niet meer op in. Hè. Leg ze op die rotssteen en giet het sop uit en het deed al zo. Dus het vlees en de ongezuurde broden worden op de rots gelegd en het sop, de soep dus, werd daar gewoon over uitgegoten. Dat betekende dat er geen verschil was. Alles kwam bij elkaar op deze ene steen. Het hoorde daar ook om de eenvoudige reden dat en de steen en de soep en het vlees en de ongezuurde broden allemaal typen zijn van Christus zelf. Het is één geheel en dus wordt het ook één geheel. Het wordt op elkaar gezet. Dat is ook de reden, want laat ik het dan nog eenvoudiger zeggen. Dat is ook de reden waarom elk offer eigenlijk gebracht wordt op een steen. Want dit is gewoon de normale manier van offeren, hoor. Je kunt rustig zeggen dat wat Gideon hier bereidde was een spijsoffer. Nou, een bijzonder spijsoffer, maar het was een spijsoffer. En een offer wordt nu eenmaal gebracht op een altaar. En een altaar is volgens voorschrift gebouwd van een steen, dat is het meest ideale. Of meerdere stenen, als ze niet groot genoeg zijn. Of anders een berg aarde, een heuveltje aarde, dat kan ook. Omdat de steentjes zo klein zijn als zandkorrels. Dat kan ook nog, maar bij voorkeur is het één steen. Zo wordt elk offer gebracht en zo ook hier. Maar het is altijd om precies dezelfde reden. De steen spreekt over de rotssteen, namelijk de Heer zelf. Hij noemt zich ook zo in Deuteronomium. En de offers die gebracht worden spreken ook over hem, worden dus op hem geplaatst. En dan staat er, vers 21... En de engel des Heren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken, de matzes, aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. Waarmee dus eigenlijk gezegd is, als je het helemaal goed leest, dat de rotssteen zelf deze maaltijd opat. Want het vuur komt uit de rotssteen. Ja, hoe dat nou kan, ik heb Wender Keller in geen jaren gesproken, dus ik weet het niet. Hè. Ik zal hem bij gelegenheid wel weer eens vragen. Maar hoe het kan, weet ik dus niet. Maar het gebeurde, er kwam steen uit de rots, zal wel een vuursteen geweest zijn dan, hè. Kwam uit de rots en at dus de dingen op die daarop lagen. En dat is het precies, want al deze dingen zijn bestemd voor de Heer. In plaats van dat de engel des Heren het opeet, komt er vuur uit de steen. En eet deze maaltijd op. En in de praktijk is dat precies hetzelfde, want de steenrots is het type van de Heer. Dat is heel een kort het verhaal. En dan moet ik er nog wat bij zeggen, want er staat: de engel stak het uiterste van zijn staf uit. Dat vertel ik altijd weer met een nodige aarzeling, omdat ook dit weer dubbelzinnig is. Het uiterste van de staf is feitelijk hetzelfde als de eikel. Het is heel dubbelzinnig, ja. Maar het spreekt over, waar het altijd over spreekt, over opstanding. Het heeft te maken met de besnijdenis en dus met opstanding. De uiterste van de staf wordt dan ook nogal eens genoemd in de Bijbel. Hier is het uiterste van de staf van de engel des Heren. Van Jacob staat bijvoorbeeld, hij zegende zijn zonen, of waren het de zonen van Jozef, dat weet ik niet meer, leunende, ja, de zonen van Jozef zegende hij, leunende op het opperste van zijn staf. En toen zijn er weer mensen geweest die hebben gezegd, ja, maar dit hoort anders vertaald te worden enzovoort, en dat staat er helemaal niet goed en zo. Dan komt het dat men niet begrijpt, hè. Hebben ze van gemaakt, hij steunde op de rand van het bed en dat soort dingen meer. Echt waar? Nee, maar men begrijpt het niet. Ja, is echt. Maar het was niet de rand van het bed, het was het opperste van zijn staf. Daar steunde hij op, want het opperste van de staf spreekt over opstanding, over wedergeboorte. En daarop steunend, op dat principe, Nicodemus, op dat principe van de wedergeboorte steunde Jacob en sprak dus een zegen uit over zijn eerstgeborenen. Want het waren de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse. En dat kruiste zijn handen ook nog, want hij wist ook nog dat de eerste plaats zou moeten maken voor de tweede. Of kortom, dat de eerste en de tweede verwisseld zouden worden. Waardoor? Wel door wedergeboorte uiteraard. Zie, dus het zit er allemaal in. Nou, datzelfde betekent het hier. Het opperste van de snap. Heb je wel eens gelezen? Natuurlijk heb je dat gelezen op Psalm 23. Waar in één adem gesproken wordt over het dal der schaduwen des doods. Men gaat de dood in. En er wordt ook gesproken over uw stok, namelijk uw staf, die vertroostte mij. Waarom? Omdat de stok, namelijk de staf, spreken over opstanding. En wat gebeurde daarna? Als de opstanding heeft plaatsgevonden, dan staat er op Psalm 23, gij richt een maaltijd aan. Gericht voor mij een maaltijd aan, voor mijn wederpartij dus. Gebeurde trouwens hier ook. Een maaltijd in het zicht, min of meer althans, van de vijand. Maar al deze dingen spreken over leven. Een maaltijd op zich spreekt over leven. Het vuur wat deze maaltijd verteerde, het vuur waardoor de maaltijd... Waardoor de Heer de maaltijd tot zich nam, spreekt over zijn geest. Dat is een geestelijke maaltijd, het gaat ook om geestelijk leven enzovoort. Wel, al die dingen worden eerst geïllustreerd alvorens ze actief worden in het volgende hoofdstuk, want daar gebeuren de dingen pas. Nou, dan gaan we verder. Er staat er, toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden, of de matzes, en de engel des Heren bekwam uit zijn ogen. Dat is leuk, want dat is net als bij de Emmausgangers. Daar waren ongezuurde broden en de Heer deelde daar de ongezuurde broden uit. Hij dankte ervoor en deelde ze uit. Dat waren ongezuurde broden. Het was in de dagen van het feest van ongezuurde broden. Ik kan niet missen. De dag van de opstanding van Christus. Hij deelde het uit. En daaraan herkenden zij hem en hij verdween uit hun gezicht. Hij was ineens weg. En precies zo gebeurt het hier. De ongezuurde broden. Gideon herkent hem daaraan, ik heb het gisteren ook al gezegd, want het was het teken waaraan hij zou herkennen dat het de Heer is. En inderdaad, hij herkent hem daaraan en daarna is hij weg. Want zodra men weet dat hij het is, en zodra men weet wie hij is, hoeft hij zich niet meer te laten zien, dan verdwijnt hij. En dat is precies onze bedeling. Hij heeft zich bekend gemaakt, wij weten wie hij is en daar is alles mee gezegd, daar is alles mee gebeurd. Sindsdien verbergt hij zich en hoeft hij zich ook niet te laten zien, want wij kennen hem. Hem namelijk die gezegd heeft enzovoort. We kennen hem die gezegd heeft. We kennen namelijk hem die gesproken heeft. En we hebben hem lief, zei Petrus, want we hebben lief degene die we nog nooit gezien hebben enzovoort. En door hem en in zijn kracht leven wij. Nou, dat is wat hier allemaal wordt uitgebeeld. En dan staat er vers 22. Toen zag Gideon dat het engel des Heren was. En Gideon zeide, ach Heren, Heren, want hij praat gewoon door. Hij is wel weg. De engel des Heren bekwam uit zijn gezicht. Maar de stem gaat gewoon door. En het woord gaat gewoon door. Let u maar eens op. Er staat dat hij zegt, ach Heren, Heren, daarom dat ik een engel des Heren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heren zeiden tot hem, nu staat er niet meer engel des Heren, maar gewoon Heren. De Heren zeiden tot hem, vrees niet, gij zult niet sterven. Want Gideon kende het schriftwoord dat zegt dat het onmogelijk is om God te zien en te leven, zodat Gideon heeft geïnterpreteerd dat deze engel des Heren niemand anders is dan God zelf. Dat concludeer je daar dan toch uit. Want een engel zien, ja, dat is op zich niet zo gek. Maar hij concludeert, nou moet ik sterven. Maar de Heer zegt, vrees niet, gij zult niet sterven. Nou ja, nog niet, uiteraard. Maar goed, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar de Heer een altaar. Nou maakte hij een officieel altaar. Het ging dan minder improvisorisch. Hij maakte de Heer een altaar en noemde het Jehovah Shalom. Dat wil zeggen, de Heere is vrede. En het is nog tot op deze dag in Ofra der Abiezrieten. Dat wil zeggen dat het altaar nog in vele jaren is blijven bestaan. Vandaag zal het wel niet meer zijn. Of misschien heeft men er een kerk overheen gebouwd, weet je veel. Hè. Maar het is lang blijven staan. Niet zozeer als altaar, maar als monument uiteraard. En als een altaar is niks anders dan weer zo'n opgerichte hoop stenen. En een opgerichte hoop stenen is altijd een monument van opstanding, maar ook dat hebben we al eens een keer besproken. We gaan er gauw verder. En het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heer tot hem zeide, wat mag dan donker geweest zijn, maar als de Heer spreekt, dan komt daar zijn woord en zijn woord is licht. Hè? Dus in de nacht klinkt het woord en dan wordt het licht. In dezelfde nacht zei de Heer tot hem, neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaren... Waarschijnlijk is er sprake van een jukossen, want dat komt in de Bijbel wel meer voor. Dan zijn het er 2 en 1 van die 2 is de belangrijkste. Het is altijd zo, als je 2 dieren bij elkaar zet, dan neemt 1 van de 2 de leiding. Als je 2 mensen bij elkaar zet trouwens ook. En in ernstige gevallen kunnen ze het niet over eens worden wie de leiding zal hebben. En dat is met dieren ook zo, als je 2 honden hebt, dan neemt 1 daarvan de leiding. 1 daarvan is de baas en de andere moet kruipen. Daar komt het op neer. En dat is met dieren ook zo, is met ossen ook zo, met paarden zo. Dat is altijd het geval, hier ook. En er staat dat hij moet nemen de tweede var. Niet de eerste, niet de belangrijkste, maar de tweede. Niet omdat de Heer met een tweede genoegen neemt, maar eenvoudig omdat het bij de Heer altijd gaat om het tweede. De God neemt altijd, zet altijd de eerste terzijde en hij aanvaardt het tweede. En deze tweede var is uiteraard een beeld van het nieuwe verbond en de eerstgeborene en noem maar op. Kijk, de Heer zei ook tegen Abraham, neem de tweede en breng die tot mij. Het was geen var, maar het komt er wel op neer. Het was Isaac, het was een zoon, een tweede zoon. Niet Ismaël, maar Isaac. En die moest geofferd worden. En ik heb al eerder gezegd, var spreekt over vruchtbaarheid. En betekent dus, staat dus wel degelijk voor een zoon. En Abraham moest de tweede zoon brengen. Zoals nog vele anderen trouwens ook, maar dat is minder opvallend. En zo is het hier, de tweede var, de tweede vrucht betekent het letterlijk. Want heus het woord var, stier dus eigenlijk. Het woord var betekent in het Hebreeuws eigenlijk gewoon vrucht. Prie. Neem de tweede var, de tweede vrucht, daarom wijst het heen op het nieuwe verbond uiteraard. Neem de tweede var van 7 jaren, weet u nog, er waren 7 jaren dat Israël was in de hand van de Midianieten. En we hebben gezegd, als de 7 voorbij zijn of als de 7 vervuld is, dan is de verlossing tot stand gekomen. En hier is een var van 7 jaren, de tweede, en het blijkt dan dat dan de verlossing tot stand komt. En ik durf het bijna niet meer te vertellen, maar... Ik heb hier op het bord wel eens een keer, ik weet niet of u erbij was, ik was er toen, maar ik heb hier op het bord wel eens een keer uitgetekend hoe het zit met de wereld waarin wij nu leven. Er was een verhaal over de wereld die toen was en de wereld die in de toekomst zal komen en daartussenin de wereld waarin wij leven. En we hebben toen wat geredeneerd en gezien dat deze tegenwoordige wereld gekenmerkt wordt door zowel een 2, omdat het de tweede is uit de reeks van 3, als door een 7, omdat de hele tijd van deze wereld gekenmerkt wordt door die 7. Zowel een 2 als een 7. En beide getallen houden dus direct verband met het verlossingswerk van Christus. Het gebeurt door 7. 7 bedelingen, 7 dagen enzovoorts. Hè. Of in verband met de 2, want de tweede blijkt de verlossing te brengen. De nieuwe. En zo vind je hier beide getallen ook bij elkaar. Neem de tweede var van 7 jaren. Want als die vervuld zijn, dan kom je of bij een 3 of bij een 8. Als je voorbij een 2 bent, ben je bij een 3. Dat is de nieuwe schepping. En voorbij de 7 kom je bij de 8. En dat is ook de nieuwe schepping. En op de 3e dag stond de Heer uit het graf op. En dat bleek ook de 8e dag te zijn. Zie je dat? Daar komt het samen. Voorbij de 2 en voorbij de 7 treft het zich samen. Nou, meer zal ik er niet over zeggen. Dus neem de tweede var van 7 jaren. En breek af het altaar van Baal. Dat van uw vader is. Let op, dat van uw vader is. Want eerst... Vader, dat is eerst, een generatie terug. Eerst dient men Baal, maar dat is de reden waarom die Midianieten niet in het land gekomen zijn. En dan wordt eerst een altaar opgericht voor Jehovah. En vervolgens wordt de altaar van Baal afgebroken. En dan komt uiteraard de verlossing. Zie? Dus Gideon bouwde al daar de Heer een altaar, staat in vers 24. En in die nacht... zei de Heer tot Gideon dat hij het altaar van Baal, dat al veel ouder was, dat kwam wel van de voorvader, in ieder geval van zijn vader, dat hij het altaar van Baal moest afbreken. En dat niet alleen, maar ook, en hou af het bos dat daarbij is. En nou is het makkelijk om het nog eens een keer uit te leggen, want het bos is eigenlijk een wel erg groot uitgevallen staf. Gewoon een opgerichte paal, opgericht teken. Dezelfde betekenis als de staf uiteraard, maar dan in verband met afgoderij. En dus de vruchtbaarheid van de oude mens die geplaatst werd tegenover de staf van de engel des Heren. Die spreekt over de vrucht die God geeft. Nou, hoe dat ook zij, breek het altaar van Baal af en hou het bos af, de Asjera, dat daarbij is. En bouw de Heer uw God een altaar op de hoogte van deze sterkte. Want een hoogte is altijd een sterkte. Een hoogte is namelijk een verdedigbare plaats. En het is ongetwijfeld ook zo dat deze hoogte, dat op deze hoogte, deze dorsvloer dan wel deze wijnpers was. Dat komt namelijk nog eens vaker voor. Want de meest bekende dorsvloer uit de Bijbel is die van Arauna, bijgenaamd Ornan. Daar verscheen trouwens ook de engel des Heren. Ik heb het u bespaard, want anders kom ik aan Gideon nooit toe. Maar daar verscheen ook de engel des Heren in de tijd aan David bij de dorsvloer van Arauna. En die dorsvloer van Arauna of Ornan is niks anders dan de top van de berg Moria. Daar namelijk waar de rots, die berg zelf dus, waar de rots gewoon uit de grond oprijst. Het is de plaats van de dorsvloer, maar het is ook de plaats waar het altaar waar de brandofferaltaar altijd gestaan heeft. En nu staat er de Dome of the Rock, de rotskoepel heet dat. En die rots is voor zover ik weet niks anders dan gewoon de top van de berg. De dorsvloer dus. Zodat de dorsvloer altijd een op de bergtop is. En de bergtop wordt altijd beschouwd als van strategisch belang. Het is een sterkte. De hoogte deze sterkte is, dat is leuk, dat is eigenlijk net zo'n uitdrukking als de engel des heren. Want de engel des heren betekent de engel, namelijk de heren. En de hoogte deze sterkte betekent de hoogte, namelijk deze sterkte. Die sterkte is die hoogte. Sterke, verdedigbare plaats. Maar op die plaats zou dus het altaar komen. In een bekwame plaats staat er. Komt nog bij dat elke bergtop in de Bijbel in principe in verband gebracht wordt met de hemel. Soms wordt het ook misbruikt, maar niettemin. De bergtop is de hoge plaats. Het is in dat deel van de wereld wat rijkt tot in de hemel zelf. Daar komt het in feite op neer. En deze hoge plaats op de top van de berg is dus eigenlijk de positie van Christus zelf. Dat is inderdaad een sterkte, een hoogte. En op de Karmel stond een altaar, was weer zo'n bergtop enzovoorts. En een van de meest nog bekendere bergtop is misschien wel de Olijfberg, waar geen altaar staat, maar waar vanaf het offer zelf en bovendien de hoge priester is ingegaan in het heiligdom en waar hij weer terugkeert. De laatste plaats waar we hem gezien hebben, nou wij niet, maar onze voorvader zou ik dan maar zeggen. Hè? De laatste plaats waar de mens de Heer Jezus gezien heeft, was inderdaad op de berg. Daarna heeft men hem nog wel gezien, maar het was helemaal niet meer op aarde. Het was op de Olijfberg, de eerste plaats waar men hem op aarde, op de grond dus, zal terugzien, is inderdaad weer de Olijfberg. En dan komt omdat die plaats typologisch overeenkomt, uiteraard met de hemel zelf. Goed, maar op deze hoge plaats had men dan het altaar van Baal gebouwd, maar daar moest de altaar van Baal uiteraard af en er moest gebouwd worden een altaar niet voor Baal, maar voor Jehovah. Bouw, Jehovah, uw God, een altaar op de hoogte, namelijk deze sterkte, in een bekwame plaats. Het is uiteraard een bekwame plaats dan. En neem de tweede vaart, staat er uitdrukkelijk nog een keer, de tweede vaart, de tweede vruchtbaarheid, spreekt over het tweede verbond. En offer een brandoffer met het hout der hagen die gij zult hebben afgehouden. En dan staat er ineens hagen. En dan denk je, wat is dit nu weer? En want dat is vreemd, zo, dat is een raar woord toch? Hagen, dat is vreemd. Maar het blijkt dat het gewoon hetzelfde is als het bos uit vers 25, de Asherah. Dat wil zeggen, maar de vertalers hebben dat niet begrepen of niet kunnen aanvaarden misschien. Hebben dus een ander woord vertaald. Maar er staat gewoon dat die paal, zal ik dan maar zeggen, uit vers 25, die moet afgehouden worden. En die moet inderdaad mede geofferd worden op het altaar van Jehovah. En het is heus niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Want het betekent dan dat gewoon de vruchtbaarheid, het nieuwe leven, niet geschonken wordt door deze paal, deze Ashera, die in verband wordt gebracht met Baal hier. Maar het wordt gegeven door de Heer zelf. En alle vruchtbaarheid zal gegeven worden door de Heer en komt bovendien toe aan de Heer. Een van de problemen die wij vaak tegenkomen, ook onder christenen, is dat zij vaak een enorm groot verschil maken tussen aan de ene kant het dienen van de Heer en afgoderij. En de zaak is dat zo'n groot verschil niet is. In de praktijk is afgoderij juist het misbruiken van de dingen die wel degelijk aan de Heer gewijd zijn. Ik zal u wel een voorbeeld geven. Degenen die met ons in Duitsland geweest zijn vorig jaar, die hebben daar gezien dat onze gastheer daar van een Davidster, een oude koperen Davidster, twee punten had afgezaagd en geveild, omdat hem verteld was dat deze Davidster gebruikt werd voor afgoderij. En in de toverij, in de magie enzovoorts. En dat op zich is waar. En heeft dus de Davidster beschouwd als een magisch symbool. En dus heeft hij van de Davidster twee punten afgehaald, waardoor het ook inderdaad helemaal niet meer op een Davidster lijkt. Het was dus geen Davidster meer. En hij was er erg trots op en hij wou iedereen wel vertellen waarom hij dat gedaan had. En dat is een beetje triest, want daarmee houdt het hele ding op te bestaan. Als je zo doorredeneert, dan zou je moeten zeggen dat aangezien de Bijbel zelf gebruikt werd voor afgoderij en voor ieder geval voor magie, en het gebeurt nog, zou je dus de Bijbel zelf weg moeten doen. En dat doe je toch ook niet? Alle dingen die God gegeven heeft, worden inderdaad misbruikt. En zoiets heet dan prompt afgoderij. Dat is de Heer een gruwel, dat is waar. Maar door het wegdoen van die dingen wordt dat probleem niet opgelost. Integendeel, het probleem wordt werkelijk pas opgelost wanneer we zien dat deze dingen niet toekomen aan de afgoden, maar dat ze toekomen aan de levende God. Wij kennen daar een term voor. Terugbrengen tot de oorsprong. Het weer terugbrengen van de dingen naar de plaats waar ze werkelijk thuis horen. En dingen als een Davidster of zelfs een vijfpuntige ster of ook een kruis horen niet thuis in de wereld van het occultisme en de magie, maar ze horen thuis bij de Heer zelf, want over hem spreken ze. En we zijn er niet mee om die dingen weg te doen, wij zijn er pas als we begrijpen dat deze dingen spreken over Christus. En zo geldt het ook voor het bos, om het dan maar weer eens netjes te zeggen zoals het hier ook staat. Het wordt misbruikt en in verband gebracht met de afgoden, maar in werkelijkheid spreekt het over Christus. En zo kunnen we het nog andersom het verhaal vertellen. De Heer zelf zei ooit een keer tegen Mozes, maak u een vurige slang. En dat is wat hij deed, hij maakte een koperen slang. En later, en bij die gelegenheid moest men opzien naar de koperen slang, waardoor men genezen zou worden. En later zegt de Heer zelf erover, wel, die koperen slang is een type van de Zoon des Mensen, want gelijk de Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem, de koperen slang, dan wel de Zoon des Mensen, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. We hebben het er straks gezongen. Zodat die koperen slang uiteraard een type is van Christus zelf. Maar later in de geschiedenis van Israël werd de koperen slang gebruikt als het voorwerp van afgoderij. Men diende en men aanbad de koperen slang zonder te beseffen wat daarachter zat. Zonder te beseffen dat het niet maar een ding was of dat het een kracht was, maar dat het een symbool was. Een symbool, namelijk een uitbeelding van de Messias zelf. Toch? Nou, goed, gaan we weer terug naar dit vers. Er staat dus in vers 26. Bouw de Heer uw God een altaar op de hoogte deze sterkte in een bekwame plaats en neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout van het bos. Met het hout van de Asherah die gij zult hebben afgehouwen. En in vers 25 stond hou af het bos. Het gaat echt om precies hetzelfde. En dat is Gideon in functie. De veller, de afhouwer dus in functie, want wat houdt hij af? In de eerste plaats dit bos, deze paal en daarmee ook het altaar van Baal. En dan staat er, toen nam Gideon 10 mannen, wel misschien had hij het ook wel alleen gekund, maar hij nam 10 mannen, want 10 spreekt altijd over geloof, hè? Geloof, ja. 10 spreekt over geloof, ja ik zeg het ook wel eens anders, 10 spreekt over dat God gesproken heeft. Dat kun je in de Bijbel rechtstreeks terugvinden. Maar daarom staat het getal 10 voor de verantwoordelijkheid van de mens met betrekking tot het woord van God. Maar als ik het korter wil zeggen, zeg ik dus gewoon geloof. Want geloof is inderdaad het resultaat van de verantwoordelijkheid van de mens met betrekking tot wat God gesproken heeft. God sprak en de mens dient het te geloven. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Dus 10 staat gewoon heel eenvoudig voor geloof. En dan 10 mannen. Uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Dat is dus gehoorzaamheid, dan wel geloof. En doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Dat leek hem gewenster om dat in de duisternis te realiseren. Dan kon hij tenminste redelijk ongestoord zijn werk volbrengen, uiteraard. En zo is het nog steeds, want het werk van de tegenstander wordt nog steeds bij nacht, terwijl de wereld in de nacht is, vernietigd. Dat is nog vandaag de dag zo. Vergis u niet, wij leven in het licht. Wij geloven in de Heer. Wij zijn zijn knechten in zekere zin. Wij doen wat hij gesproken heeft enzovoorts. En wij wandelen dan wel in het licht. Maar het is ons licht hier. Hè? Maar de wereld is in duisternis. Een beetje moeilijk te zeggen op zo'n lichte dag als deze, hè? Maar niettemin is het zo. De wereld is in duisternis en wij wandelen in het licht. Het is eigenaardig. Ik sprak net over Johannes 3, over de slang in de woestijn en over de Zoon des Mensen. Maar datzelfde gesprek tussen de Heer en Nicodemus eindigt met te zeggen, het is maar een paar versen verder, dat het oordeel in de wereld gekomen is en het oordeel is dat de wereld is in duisternis. En dat het dus dat de toorn Gods wordt geopenbaard over de natuurlijke mens. Dat is precies waar we deze week ook al over hebben gehad. Zij die zien op de verhoogde leven in het licht, terwijl de wereld in duisternis is. Nou, dan gaan we maar weer verder. Dan staat er dus, hij deed het bij nacht. En dan vers 28. Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, ziet, zo was het altaar van Baal omgeworpen. En de haag die daarbij was, de paal dus, die daarbij was. Want nu zitten de vertalers in moeilijkheden. Die moeten ze toch echt, nu wordt het toch echt duidelijk dat die haag dezelfde is als het bos uit vers 25. En daar staat er, ze waren afgehouden en de tweede var was op het nieuw gebouwde, op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeiden zij de een tot de ander, wie heeft dit stuk gedaan? Het waren misschien wel politici, die praten tegenwoordig ook altijd over stuk dit en stuk dat. En dit is een stuk vandalisme, zoals ze wel gedachten. Wie heeft dit stuk gedaan? Ik denk dat je misschien beter kunt lezen, wie heeft dit stuk gemaakt? Hè? Maar goed, wie heeft dat gedaan? En dan staat er, als zij onderzocht en navraagde, zo zeiden men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas, gingen naar zijn vader, breng uw zoon uit dat hij sterven, omdat hij het altaar van Baal heeft omgeworpen. En omdat hij de haag die daarbij was, afgehouden heeft. Joas daarentegen zeiden tot allen die bij hem stonden. Dat is opmerkelijk, want Joas is die man van wie dat altaar was. Het stond op zijn plek, op zijn hoogte, enzovoorts. Hè. En het is dezezelfde Joas die nu zegt, nu het altaar weg is, zegt hij, tot allen die bij hem stonden, zult gij voor de Baal twisten? Zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Of dat een dreigement is of gewoon de vaststelling van een feit, weet ik niet. Maar hij zegt, wie hier het opneemt voor Baal, zal vanmorgen nog gedood worden. En dan, indien hij God is, dat wordt een keer rustig vergeten, indien hij, namelijk Baal, indien Baal God is, hij twiste voor zichzelf. Omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. De gedachte is heel verrassend en heel simpel. Hij zegt namelijk gewoon, als Baal God is, dan moet hij zelf maar voor zijn spullen zorgen. En dan kan hij dat ook. Je zou kunnen zeggen, aan de ene kant, Joas die had een hoge dunk van Baal. Zo van, Baal die kan zijn eigen boontjes wel doppen, daar komt het op neer. En inderdaad is die gedachte niet zo gek. Want wij weten hoe het later gegaan is tussen Baal en Jehovah. Toen werden er altaren gebouwd. Eén aan Baal en één aan Jehovah. Toen stonden ze samen naast elkaar op de Karmel. En toen zou ook bepaald moeten worden wie nou eigenlijk God is. Baal of Jehovah. Wie is hoger? De god Baal, de god van Izebel was het eigenlijk. Of de god van Israël. En u weet hoe het toen gegaan is. Dichtbij de goden werden verondersteld gewoon hun eigen maaltijd te nuttigen. Dan komt, nou ja, hun beide offer tot zich te nemen. En men heeft heel lang gevraagd of Baal alsjeblieft zijn bordje wilde leeg eten. Dan kwam, ja, ik heb daar geen respect voor. Hè. Maar, en Baal deed dat niet. Want ze hadden hele lange bidstonden toen, daarvoor. Maar het hielp niks. En Elia, die spotte daar gewoon mee. En zegt, die God van jullie, die slaapt zeker, zodat je zo lang moet bidden. Hij slaapt zeker, of hij is niet thuis, hij is misschien net vakantie of zo. Ja, dat staat er toch allemaal, hè? Dat staat allemaal zo in de schrift. Want het is natuurlijk een belachelijke zaak. Als Baal God is, zou hij zijn offer moeten aannemen. Nou, Baal deed het niet. Toen was het eindelijk de beurt aan degene die de Heere diende, namelijk aan Elia. En hij bad tot God en nog voordat hij uitgesproken was, kwam er het vuur uit de hemel en het verteerde het offer. God neemt zo namelijk altijd, net als hier bij Gideon, zijn maaltijd, dat wat voor hem is, dat wat aan hem gewijd is, tot zich. En dat betekent dat als iemand echt God is, dan kan hij inderdaad zijn eigen zaken wel behartigen. En dat is nou net het hele criterium. Er zijn zoveel die als God worden aanbeden, maar die in werkelijkheid niks doen en ook nog nooit wat gedaan hebben. En waarom dient men ze dan? De stomme afgoden, die misschien wel eens spreken, als Amoriet zal ik maar zeggen, maar die in ieder geval de kracht van het woord niet hebben. Geen scheppende kracht hebben. Dat wordt hun door sommige christenen wel eens toegeschreven, Oh, er zijn christenen genoeg die menen dat afgoden en demonen, boze geesten enzovoort scheppende kracht hebben. En dat ze menen dat sommige mensen leven uit de gaven die zij ontvangen van deze boze geesten. Dat is een misverstand, want dat kunnen ze niet eens. En zelfs een hoge god als Baal was niet eens in staat om zijn bord leeg te eten. Ze wisten het toch gewoon. Een stom afgod. Het deed namelijk helemaal niks. En Joas zegt, wel, als Baal god is, dan kan hij wel voor zichzelf zorgen. Laat het maar aan Baal over. En daarmee maakte hij natuurlijk aanspraak op hun dienst aan Baal, hun trouw aan Baal. Als in hun ogen Baal god was, zouden juist zij ook deze zaak van het doen van wraak over moeten laten aan Baal, die ze dat nog zo hoog achten. En als Baal zelf het niet nodig vindt om wraak te doen, wel, waarom zouden die mensen dat dan doen? En zo is het ook. En diezelfde gedachte, die vinden we later in de Bijbel terug, helemaal in het Nieuwe Testament, waar de hoge priester zegt, als dit werk van deze mensen hier, van Petrus en Johannes, als het werk van deze mensen hier niet van God is, maar van iemand anders, dan zal het vanzelf verdwijnen. En als het werk wat zij doen wel van God is, dan kunnen wij het niet tegenhouden. Dus je kunt het maar beter gewoon op zijn beloop laten. Nee, Veenendaal noemen we niet meer. Je kunt het maar beter op zijn beloop. Als de Heer het weg wil nemen, doet de Heer het wel. En als de Heer het niet nodig vindt, waarom zouden wij het dan doen? Dus een hele fundamenteel logische en ook bijbelse gedachte. En daar gaat het maar om. En wij weten dat God wegneemt de ongerechtigheden. Hij heeft onze ongerechtigheden weggenomen. Op zijn tijd, op zijn manier, overigens ook. En daar gaat het maar om. En dat is ook waar Joas dan op zin speelt. Het Baal twisten. Hij zegt, laat Baal het zelf maar doen. Vers 32. Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerub Baal. Dat is een naam die gegeven wordt aan Gideon. Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerub Baal, zeggende Baal twiste tegen hem. Want dat is precies wat Jerub Baal betekent. Hij twiste Baal. Laat Baal het zelf maar doen. Zodat deze naam Jerub Baal, die aan Gideon gegeven wordt, die hing hem als het ware altijd boven het hoofd. Zo van, de wraak van Baal rust op hem. Maar er kwam niks van terecht. Uiteraard, van Baal kon niks. He? En daar gaat het maar om. Dus Baal twistte tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. En dan staat er in vers 33, alle Midianieten nu en Amalekieten en die kinderen van het oosten, als u het mij vraagt, dus de Amorieten, waren samen vergaderd en ze trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Ik denk altijd, dat hadden ze nog niet moeten doen, het dal van Jezreel. He? Want wij weten uit de profeten dat juist daar in het dal van Jezreel de Heer zou oordelen. Dat is bij meerdere gelegenheden aangekondigd. Er zit een heel verhaal aan vast, maar ik doe het nou weer niet. Ik heb het in de tijd een keer verteld naar aanleiding van de profetie van Hosea. Want in Hosea 1 wordt ook Jezreel even aangehaald. En daar ga ik het nou niet doen. Maar Jezreel was een plaats waar inderdaad de wijngaard van Naboth werd afhandig gemaakt, zal ik maar zeggen, en werd gegeven op een of andere slinkse wijze aan Agab, ook alweer, is de wereld klein, ook alweer door Izebel, diegene die zo nodig de Baals moest dienen, weet u wel. En die bloedschuld van Jezreel, die daarmee samenhing, die daar het gevolg van was, die bloedschuld van Jezreel, zou ook inderdaad aan Israël gewroken worden, zo staat het ook in Hosea, maar het betekent gewoon dat Jezreel als plaatsnaam staat voor het oordeel wat God zou zenden. Dat komt door de tweeledige betekenis van de naam Jezreel. Jezreel kan namelijk vertaald worden met de Heere zal zaaien, of eigenlijk God zal zaaien. Maar net zo goed kan het vertaald worden met God zal verstrooien. Dat is namelijk hetzelfde. Het woord duidt namelijk gewoon op de armbeweging waarmee gestrooid wordt. Dat strooien als het zaad is, dan heet het zaaien. Als het stenen zijn, dan is het gewoon strooien. Dus het is eigenlijk hetzelfde. Maar het leuke is natuurlijk dat daarmee twee dingen verteld zijn. Want de naam Jezreel wordt negatief opgevat in de zin van de Heere zal Israël verstrooien. Denkt u maar aan die eerste drie namen daar in Hosea, Jezreel, Lo Rugama en Lo Ami, allemaal negatieve betekenis. Namelijk de Heer zal of God zal verstrooien en niet mijn volk en niet ontfermd. Dat is allemaal negatief. Maar Lo Ami's naam wordt later Ami, namelijk wordt toch weer mijn volk, zegt God. Lo Rugama wordt later Rugama, want dat wat niet ontfermd is, zal ontfermd worden. Maar de naam van Jezreel wordt niet gewijzigd. Dat hoeft ook niet. Want dat wat God gestrooid heeft, heeft hij gezaaid en dus zal hij ook oogsten. Dan wordt diezelfde naam ineens positief verklaard. Dat kan. En dat zit dus in de naam Jezreel, namelijk aan de ene kant een oordeel, maar aan de andere kant ligt erin dat de Heer zaait en dus ook zal oogsten, ook zal maaien vervolgens. Want het verstrooien van Israël bijvoorbeeld is natuurlijk een negatieve zaak, is een oordeel. Maar aan de andere kant heeft het de positieve uitwerking, omdat dat verstrooide ook inderdaad zal vrucht dragen. En dat is wat van Israël ook staat, zou verstrooid worden onder andere volken. Maar onder die andere volken waarin het verstrooid is, zou het zich bekeren tot de Here. En dus zou het in de verstrooiing vrucht dragen en zou het als gelovigen uit de verstrooiing terugverzameld worden naar het land. En dat is dus Jezreel. Weliswaar verstrooid, maar toch met de positieve betekenis van dat het daar zou opgroeien. Hoe dat ook zij, dit Jezreel spreekt dan dus over de oordelende werking van God. Maar de oordelende werkzaamheden van God hebben altijd een positief resultaat. Het is nooit een oordeel voor niks. Het is altijd een oordeel op dat daardoor vrucht gedragen zou worden. En daar laat ik het dan maar bij. Er staat dus, zij legerden zich in het dal van Jezreel. En dan weten we meteen hoe het gaan zal. De Heer zal hen vandaar verstrooien. En de Midianieten en de Amalekieten enzovoort zouden ook verstrooid worden. Want ze worden op de vlucht gejaagd door een groot geluid. Nee, niet van een bazuin, ook niet van een geweldig gedreven wind. Ook wel van een bazuin trouwens. Ja, onder andere. Dat komt nog. Maar niet van een geweldig gedreven wind. Maar het doet er allemaal niks toe. Ze worden verstrooid vanuit Jezreel. Later door het optreden van Gideon en zijn kleine Gideonsbende. Goed, zo staat het hier ook, want staat er, zij trokken over en ze legerden zich in het dal van Jezreel. En dan staat er vers 34, toen toog de geest des Heren Gideon aan. En let nou even op, het was eerst de engel des Heren, bijgenaamd de engel Gods, een zichtbare verschijning van God. Maar nadat teken verdween de engel des Heren uit zijn ogen, dat is het eind van vers 21, daarna spreekt de Heren nog wel tot hem, en de Heer bekrachtigt hem ook nog, alleen heet het dan de geest des Heren. Want nadat de zichtbare gestalte van de Heer verdwenen is, komt daar de onzichtbare Heer, de geest des Heren, dus voor in de plaats. Want de geest des Heren is ook weer niet in de eerste plaats de geest van de Heer, maar het is de Heer, de geest namelijk de Heren. En dat er staat, geest wil gewoon zeggen dat hij er wel was, maar dan als de onzienlijke. Hij was met hem, was bij Gideon, en hij bekrachtigde deze Gideon, maar dan als de onzienlijke. En zo is het in onze dagen, zo is ook het verhaal van Handelingen. Ik heb het de laatste maanden nogal eens ergens verteld. En vooral de laatste dagen rond Pinksteren, zal ik maar zeggen. Want het verhaal is dat we daar eerst de zienlijke Christus tegenkomen, die dan zienlijk verdwijnt en plaats maakt voor een wolk, want dat is wat men dan nog ziet, maar die wolk is dan een type van de geest. Want de Heer zelf blijft aanwezig, maar niet meer zichtbaar, maar onzichtbaar. En zo vinden we het hier ook. De engel des Heren wordt vervangen door de geest des Heren. En de term geest des Heren kun je rustig opvatten als de onzienlijke Heer. Toen toog de geest des Heren Gideon aan. Leuk, hè? En hij blies met de bazuin. Ik vind het altijd zo leuk zoals het staat. Want geest is wind, hetzelfde, of adem. En dus de geest des Heren kan ook gewoon zijn de adem des Heren. Toen toog de adem des Heren Gideon aan. En wat gebeurt er dan? Dan blaast hij op de bazuin. Dat is zo'n mooi verhaal natuurlijk. Over de adem, de geest, de adem van de Heer, waarmee dit blaasinstrument, de bazuin, de shofar, wordt aangeblazen en dus tot leven komt. God blies eens in Adam en hij kwam tot leven. En later blaast hij ook eens in een bazuin en dan komt de bazuin tot leven. U weet, een bazuin een boel leven maakt, zeker een shofar. En dan komt er dat het leven ingeblazen wordt. Dat is allemaal typologie. Zo komt het in de Bijbel en in de natuur ook voor. Maar goed, het is hier trouwens niet de Heer zelf die op de bezuin blaast, uiteraard. Maar het is Gideon die dat doet, maar in de kracht of in de geest des Heren. Dus dat blazen, dat leven brengen, is wel degelijk aan de orde. Ik heb in het verleden alles uitgelegd, ik weet niet waar precies, maar ik heb in het verleden alles omstandig uitgelegd, dat de bezuin, het klinken van de bezuin, altijd de uitbeelding is van het opnieuw klinken van de stem van God. Met andere woorden, God heeft een tijd niet gesproken, hij zwijgt, er is niks meer te horen, hij spreekt niet meer actief, zijn woord is vastgelegd, dus hij spreekt passief, maar niet actief. En als hij in de toekomst weer actief gaat spreken, dan wordt het uitgebeeld doordat de bazuin klinkt. Want de bazuin is in werkelijkheid een ramshoorn, een shofar, een ramshoorn. En dat is dus een onderdeel van de ram. Maar het zal u gedacht zijn dat als men op de ramshoorn blaast, dan is de ram zelf al lang overleden. Toch? Die zegt al lang niks meer. Maar zijn hoorn is overgebleven en die zegt nog wel wat zodra de geest daarin geblazen wordt. Zodat het blazen van de ramshoorn eigenlijk een beeld is, heel fundamenteel, eigenlijk een beeld is van wedergeboorte, van opstanding, de opstanding van Christus. Maar aangezien het gaat om het voorbrengen van geluid, zit erbij ingesloten dat het is het opnieuw spreken van de opgewekte Christus. En daarom staat het klinken van de bezuin gewoonlijk in verband ook met de wederkomst van Christus. In verband met de opname van de gemeente, in verband met de bekering van Israël, het terugverzamelen van het volk, klinkt de bezuin. Het tot koning uitroepen van de koning, dan klinkt ook de bezuin, allemaal de shofar enzovoorts. Maar de gedachte is dat daarmee de ram spreekt nadat hij gestorven is. Hij brengt weer geluid voort, niet uit zijn mond, maar uit zijn hoorn. Waarbij de hoorn bovendien in de Bijbel altijd staat voor koningschap. Los van dat het een muziekinstrument kan zijn, is de hoorn in de Bijbel altijd koningschap. Ik zou dat graag gedetailleerd uitleggen, want ik vind het altijd zo mooi. Maar ik doe het nou maar eens niet. Hè. U weet zelf al dat de hoorn in de Bijbel tegenkomt. Dat we daar de hoorn in de Bijbel tegenkomen als beeld van het koningschap. 10 hoornen zijn een beeld van 10 koningen, 1 hoorn is 1 koning enzovoorts. En de hoorn, als die opgeblazen wordt en hij klinkt, is dat een beeld van de Heer Jezus Christus zelf. Het is dezelfde hoorn waaruit ooit David gezalfd werd. Hè? Werd gezalfd uit een hoorn. Een hoorn des heils was trouwens ook opgericht. Het is weer heel ergens anders. Maar een hoorn des heils. Want wat zit er in die hoorn? Olie, als het goed is. Of buskruid, maar dat maakt niks uit. Ja, buskruid werd ook vervoerd in een hoorn. Maar dat is precies hetzelfde. Kracht namelijk. De kracht van de opgewekte. Nou goed, hij blies met de bezuin. En ik heb al even de gauwigheid gezegd. Ik zeg het weer in de gauwigheid. De blazen van de zuin spreekt over het uitroepen van iemand tot koning. Spreekt over het verzamelen van het volk. En uiteindelijk spreekt het over de verlossing die tot stand komt door het nieuwe leven van Christus. Wel, hier blaast Gideon de bazuin. En wat gebeurt er dus? De Abiezriten, zijn hele familie dus, wordt achter hem bijeengeroepen. Want daartoe dient het klinken van de bazuin. Zo goed als het feest van de bezuinen dus spreekt over het bijeenroepen van de gemeente. In de toekomst, de eerste dag van de zevende maand, de Joodse kalender. De Joodse feestkalender bedoel ik uiteraard. Goed, de Abiezriten, zijn familie dus. De Abiezriten, dat wil zeggen, degene die hun hulp verwachten van hun vader in de hemel. Want dat is de betekenis van Abiezer. Die werden achter hem bijeengeroepen, opdat ze hem zouden volgen. Want daarom staat er achter. Ze zouden Gideon volgen. En ook zond hij boden in gans Manasse. Dat heb ik nog niet gezegd, maar Gideon was uit de stam van Manasse. Zoals blijkt uit vers 15 al, hè? Want daar staat dat al. Ook zond hij boden uit in gans Manasse. En die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijks zond hij boden in de aangrenzende streken van Azer, Zebulon en Naphtali. En ze kwamen op hun tegemoet. En deze mensen werden dus opgeroepen om zich te mengen, om deel te hebben aan de strijd die Gideon zou voeren. Want Gideon zou hem voeren als één man. Maar zijn familie wordt erbij opgeroepen, zijn stam wordt erbij opgeroepen en de naburige stammen worden erbij opgeroepen. Het is interessant om even die Manasse aan te halen, want Manasse is ook een tweede vaar. Nou, in zekere zin natuurlijk. Want Manasse is was weliswaar de oudste zoon van Jozef, maar hij werd gepasseerd ten behoeve van Efraïm. Jozef had twee zonen, Manasse en Efraïm. En het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël werd gegeven aan de jongste van de twee, aan Efraïm dus, en niet aan Manasse. Manasse wordt dus achteruit geplaatst, net als Esau en net als Ismaël, zal ik maar zeggen. Wel in de buurt van de familie, maar hij wordt achteruit geplaatst. En dat is weer zo, omdat al deze die gepasseerd worden, zijn een beeld van feitelijk van het oude verbond. Van die dingen die plaats moeten maken voor wat nieuws. En zo geloof ik ook dat het hier is met Manasse. Want het moet duidelijk zijn dat ook Gideon en zijn bende weliswaar hier optreden om Israël te verlossen van de vijand. Maar het is niet de uiteindelijke verlossing. Het is alleen maar een beeld ervan. Het is niet de uiteindelijke verlossing. Want die komt niet door Manasse, maar laten we zeggen, die komt door Efraïm. Zal ik het nog eens verder vertellen? Die komt door Efraïm. En Efraïm is de erfgenaam, de eerstgeborene, dus officieel van Jozef, want de verlossing komt door Jozef. Welke Jozef? Dat maakt me toch niet uit. Hè? Dat maakt toch niet uit of dat nou de Jozef is in Egypte. Wel, Jozef daar bracht de verlossing. Of het is die andere Jozef, namelijk Jozef, gij zonen Davids. En het leuke is, die Jozef is weer een van die mannen aan wie de engel des Heren verscheen. In Matthäus 1. Begrijpt u? De eerstgeboren zoon, de officiële eerstgeborene van Jozef, was Efraïm en hij had het eerstgeboorterecht. Maar de eerstgeboren zoon officieel, volgens de wet van Jozef, van Nazareth, was de Heer Jezus. En daar vindt de kortsluiting plaats. Hè? Dus niet Manasse, maar Efraïm. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. En om met de Hebreeënbrief te spreken, in de dagen van het Oude Testament werd niet de verlossing gebracht. Het leek er wel op, maar het was het niet. Jozua heeft hen niet in de rust gebracht. David heeft hen niet in de rust gebracht, dat is allemaal Hebreeën 4. En Gideon ook niet, was maar Manasse. Efraïm brengt in de rust. De letterlijke betekenis daarvan, daar ga ik nou helemaal niet op in, want dat is me veel te moeilijk nou. Hè? Maar de overdrachtelijke moet duidelijk zijn, want Efraïm duidt dan op de echte vrucht, de echte Efraïm, is het echt hoor, Efraïm. Dat is de eerste var dan uiteindelijk, hè? Later. Het is de laatste var, de echte eerstgeboren dus. En die zal inderdaad de verlossing brengen. Dus Manasse, Aser, Zebulon, Naphtali, die horen daarbij. En zij kwamen op hun tegemoet. Zij sluiten zich aan bij Gideon. En Gideon spreekt hen toe en zegt: indien gij... Gideon zeide tot God, indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollenvlies op de vloer leggen, indien er dauw op het vlies alleen zal zijn, en dan vraag je je toch af, waar haalt die man dat nou weer vandaan? Nee, niet het gulden vlies, of het wollenvlies, of zo, maar waar haalt hij dat idee nou weer vandaan? En wel, dat is ook niet zo moeilijk. Ik heb al eens eerder gezegd dat heel wat van deze oud-testamentische figuren heel goed op de hoogte waren van de typologie. Jacob kruiste zijn handen. Niemand had hem dat gezegd, maar hij wist dat het zo zou gaan. Huh? Was een duidelijke zaak, hij wist het. En diezelfde Jacob, die wist precies wat de dromen van Jozef betekenden. Niemand hoefde hem dat uit te leggen. En Jozef was degene die wist wat de dromen van Farao betekenden. Enzovoort. Dat komt zoveel malen voor. Men weet ervan, men heeft er weet van. En men verricht deze tamelijk rituele handelingen, zouden wij zeggen. Omdat men weet wat er de betekenis van is. En hier komt weer zo'n teken in verband met zo'n wollenvlies. En daarover hebben wij het weer vanavond. Dat is een te lang verhaal om het nu te vertellen, dus dan moet ik maar even uitschuiven. Hebt u ook een wat langere middag? Ze hebben mij verteld dat dit de heetste middag wordt van de hele week. Misschien wel van het jaar, maar dat maakt me verder niet uit. Dus u krijgt een beetje vroeg vrij af.